Hey iedereen, hopelijk kijken jullie uit naar het tweede deel van The Sally House. Nu, voor we erin vliegen, zijn er eerst nog twee mensen die wij moeten bedanken, want we hebben er namelijk opnieuw twee patrons bij. Wij bedanken graag nog even Ray en Daisy de Boever. Heel erg bedankt.
Is uw koffie nog warm?
Ik heb er nog niet aangezien.
Het wordt een keer tijd, hè. Want graspraak zonder koffie, dat is als een hamburger met tomaat. Dat is een foute combo. ik weet ook niet wat dat kan zijn. Ik wil ook al zeggen dat het goed komt vandaag.
Het komt al sinds deze morgen niet meer goed.
Hallo iedereen, welkom bij Graspraak.
Hallo.
Ik ben Jens.
En ik ben Nikki.
En het is tijd voor deel 2 van de Sally House.
Yes, welkom terug aan iedereen om terug in te tunen bij jouw wekelijkse portie Grafspraak.
Nu, voor de mensen die misschien niet standvastig elke aflevering in volgorde luisteren, dit is wel deel 2 van het verhaal, dus we raden toch aan om eerst keer terug te gaan naar deel 1. Zometeen ga ik Nikki haar kennis een keer testen en zien of dat zij ons een beetje een recap kan geven. Maar om het volle verhaal te hebben, is het interessanter van alles te beluisteren. Goed, Graspraak, voor wie het niet kent. Nikki, hoe zou jij het uitleggen? Wat is de elevator pitch? Hoe kan jij het kort en bondig vertellen?
Wel, stel u alles voor waar dat je eigenlijk alleen maar tegen uw beste vrienden kunt tegenpraten, omdat andere mensen misschien wel niet één, maar alle twee hun wenkbrauw gaan optrekken of misschien zelfs zij direct gaan omdraaien en weglopen. Hier zijn er geen taboes, er kan over alles gepraat worden als het maar een beetje duister is. UFO's, cryptids, geesten, legendes, noem maar op, alles komt hier aan bod. En wekelijks zullen Jens en ik ons afwisselen. De een gaat dan de verteller zijn en de ander luistert.
Ja, kort en bondig.
Zo zijn we wel, hè.
Ja, voilà. Vandaag ben ik de verteller voor de tweede keer op rij en Nikki zal luisteren naar wat ik allemaal te zeggen heb. Maar voor we dat doen, hebben we nog mensen om te bedanken, hè, Nikki.
Ja, dat klopt inderdaad, maar hebt u een tv nog niet aangezet, dus ik weet niet wie dat de lijst hier...
staat een tv niet aan? Nee. Moet misschien een keer op de knop duwen. Nu, voordat we terug het Sallyhuis induiken, hebben we eerst nog een paar mensen om te bedanken. En dat zijn onze patrons. En deze week bedanken we Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Josie, nog een keer Josie omdat we een keer vergeten zijn, ook Jens, Glenn van der Stukken, Michael Onkelings, Zoestijs, Koen en Suzanne van Dalen. Dank u wel, allemaal fantastische mensen die het nooit gaan meemaken dat dezelfde klusjesman al voor de 10e keer langskomt in jullie huis. En dat hij u voor de zoveelste keer met de verkeerde voornaam aanspreekt, dat hij uiteindelijk een keer moet stilstaan met die mensen en zeggen van ja, het is eigenlijk wel Jens en geen Jelle. En dat dat dan super awkward wordt, zo voor de komende minuut, waar hij gewoon naar u zit te staren en ongelooft dat u al die tijd al een verkeerde naam aan het geven is.
Jens is heel goed, hè, mensen een verkeerde...
En Nikki is heel goed in zinnen afmaken. Nu, voordat we verder gaan naar... de case van vandaag, hebben we eerst ook nog een berichtje binnengekregen van iemand. We hebben een berichtje gekregen van Amber. En Amber zegt ons, ik heb lang getwijfeld om dit verhaal met jullie te delen, omdat het vooral heel grappig is en niet heel eng. Maar het is wel heel vreemd. Mogelijks paranormaal en waar gebeurt. Dus bij deze, het verhaal van het kokende toilet. Dit verhaal speelt zich af voor mijn geboorte, toen mijn vader en mijn moeder net waren gaan samenwonen. Op een rustige avond kreeg mijn vader onverwachts telefoontje van zijn zus, mijn tante Tanja. Ze woonde alleen in een appartement niet ver bij hen vandaan. Op een paniekerige toon vroeg ze aan mijn vader of hij alsjeblieft snel kon langskomen, want haar toilet was aan het koken. Mijn vader schoot in de lach, want hij begreep niet goed wat hij hoorde. Maar omdat mijn tante alleen maar meer overstuur werd toen hij haar begon uit te lachen, begrijpelijk, sprong hij in zijn auto met zijn gereedschapskist en reed hij naar haar huis. Toen hij daar aankwam, leek het appartement wel een sauna. Mijn tante sleurde hem mee naar het toilet en inderdaad, het ding was aan het stomen, bubbelen en maakte een raar geluid. Mijn vaders eerste reactie was, hoe heb je dat nu weer klaargespeeld? Maar mijn tante stond erop dat ze niets speciaals had gedaan. Ze hoorde gewoon plots een raar geluid en toen ze ging checken, waren alle buizen en het water gloeiend heet. Met twee probeerden ze om de pot stil te krijgen. Ze spoelden door, ze draaiden de verwarming dicht, maar niets hielp. Na een paar minuten zou mijn vader, tussen haakjes de grootste scepticus op de planeet, blijkbaar met angst in zijn stem hebben gezegd: Tanja, geloof je in paranormale wezens? Uiteindelijk is het toilet gewoon gestopt met koken. Een raar einde aan een raar verhaal. Ze hebben nog altijd geen flauw idee hoe het kan dat de wc-pot is bij hen koken. Na dit voorval heeft hij dat ook nooit meer gedaan. Mochten jullie theorieën hebben of wezens kennen die hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, laat dat gerust weten. Tot dan ga ik toch liever niet bij mijn tante naar het toilet.
Oh my god.
Heb jij ooit iets dergelijks gehoord, Nikki?
Nee, maar stel nu even voor dat dat het enige toilet is in je thuis en dat je echt mega dringend naar het wc moet gaan. Je bent letterlijk en figuurlijk gescheten, hè?
Ja, ergens wel. Het is te zien wat dat moet doen, natuurlijk. Als man kunnen we wel een paar dingen van op een afstand doen. Nee, als man kunnen één specifiek ding van op een afstand doen.
Een paar dingen.
Je wil niet weten wat dat je eruit ziet.
Het zou wel handig zijn als dat ook natuurlijk wel zorgt voor een beetje een extra brilverwarming.
Nee, er zijn twee theorieën die ik zelf kan bedenken die dit misschien zou kunnen verklaren. Aan de ene kant kan het wel simpelweg een lek zijn ergens in een buis met warm water dat overgaat in het water van het toilet. Om een of andere reden. Maar ja, als het echt kookt, dat kan eigenlijk niet. Er zit geen kokend water in buizen meestal. Dat een beetje stoom dat warm is, dat zou nog gaan. Maar echt bubbelen, dat kan ik al niet verklaren. Als we dan de paranormale tour willen opgaan, zoals dat je vandaag ook wel zal horen, is een van de meest gebruikte theorieën rond geesten en poltergeist activity eigenlijk dat die geesten zich manifesteren als een verzameling van de energie. En dat je kan vergelijken met elektriciteit bijvoorbeeld. En als daardoor sommige zaken kunnen doen, zoals elektrische apparatuur manipuleren of een brand veroorzaken of zo. Dus in die zin is het niet ongeloofwaardig dat ze ook voor een kokend toilet zouden kunnen zorgen. Maar ja, dat is natuurlijk ook maar een theorie. Ik wil niet zeggen dat er daar echt bewijs van is dat er zwevende energiebollen door de lucht hangen die je toilet kunnen doen koken.
Ah, wat kijk. Gelukkig is tante Tanja gespaard gebleven van veel verdere schade en is daarbij gebleven. Dus, ik denk dat ze voorlopig wel veilig zit in haar huisje nog.
Ja, maar als het warm wordt onder de poep, sta er. Nikki, wat weet jij nog van deel 1 van de Sally House?
Mag ik spieken op mijn papierken dat hier nog ligt van vorige week?
Als ze zo flink zijn geweest van notities te maken, ja.
Tuurlijk, ik ben altijd een strever geweest, dat weet je toch.
Allee, vertel het eens een keer.
We bevinden ons in Atchison? Ja.
Ja, Atchison.
Ja, ik was aan twijfel tussen Atchington of Atchison.
Dat is oké, okay. Ik heb maar 3/4 van mijn aflevering aan dat stadje gewijd. Ik verwacht niet dat je de naam kent intussen.
Atchison, Kansas. En een van de speelfiguren is Charles C. Finney, de zoon van M.C. Finney. Waarover dat we blijkbaar nog meer gingen te weten komen, maar daar hebben we nog niet over gesproken voor de rest. En er is een bepaalde legende van een meisje dat Sally zou geheten hebben, die in 1905 zou geleefd hebben, maar dat misschien eerder een legende was. Maar daar ben ik even van kwijt wat er daarmee was. Ze was met haar moeder naar een dokter gegaan, of het een of het ander.
Ja, C.C. Finney was die dokter. Zij was naar daar gegaan met hevige buikpijn. Die dokter had gezien van appendicitis, ik moest direct opereren. Er is iets misgaan met de verdoving en ze zou gestorven zijn op zijn operatietafel in dat huis.
Ja, dus het huis zelf dus, waarover dat we nu wel al weten, dat Tony en Deborah Pinchman daar wonen.
Pickman,
oei. Nikki toch leer schrijven.
Een strever noemen ze dat dan.
En die beginnen toch al bepaalde activiteit te zien. Hè. Zo die kring van teddyberen die plots op de kamer stonden. En ook al zetten ze die terug op hun plaats, als ze dan terug naar buiten gingen, zou het blijken dat die terug van plaats veranderd waren. Mm-hmm. Wat dat op zich al heel vreemd is, maar volgens wat je hebt gezegd, zou het nog veel erger beginnen worden.
Ja. Er waren nog een paar dingen gebeurd. Hè. De keukentimer van de oven die was beginnen flippen. En de grote, zware beanbag teddybeer naast de tv die al een paar keer omgedraaid was. En voor de rest flikkerende lichten en een telefoon dat niet meer werkte in de kinderkamer. En het leek vooral ook rond die kinderkamer gecentreerd te zijn. denk dat ik ook verteld heb dat hun hondje enkele keren in dat deurgat heeft staan blaffen alsof dat hij iemand zag staan in die kamer.
Ik weet zelfs nog dat dat hondje Sasha heette.
Ja.
Helaas.
Goed. Dus we gaan naar deel 2. En dat begint eigenlijk een dag na deel 1. Nu, intussen hadden ze ook al contact gehad met een medium, Barbara, die hen ook verteld had van er zit een geest van een klein meisje in jullie huis. En de naam Sally speelt zich constant af in mijn hoofd. Wat niet de eerste keer was dat ze de naam Sally hoorden, want ze hadden ook al gehoord van een van de vorige bewoners dat hun dochter een denkbeeldig vriendinnetje had in dat huis, dat ook Sally heette. Goed. Na contact te hebben met Barbara, beginnen ze ook met Sally een goede nacht te wensen. Of Deb doet dat al sinds. De volgende dag zou de Beanbag Teddy opnieuw ronddraaien. Ze beslissen dat het beter is om naar Deb, haar ouders, te gaan. En terwijl dat Tony bezig is met de baby in de auto te steken in zo'n maxicosi of hoe heet dat, zo'n babyzitje in de auto, voelt hij plots een scherpe pijn aan zijn onderrug. En op datzelfde moment dat dat gebeurt, Deb staat een paar meter van Tony, voelt ze precies een elektrische lading door haar lichaam gaan in de richting van waar dat Tony staat. Staat zo beschreven in het boek. En ja, Tony zei van, ik denk dat iets mij gebeten heeft. En hij laat Deb kijken naar zijn rug. En ze staat er echt met grote ogen naar hem te kijken van, je hebt allemaal krabletsels op je rug. Dat zijn geen benen.
Oké. Oeh, foto's.
Ja, ik heb hier foto's en verschillende foto's ook.
Jezus.
Van meerdere keren dat Tony gekrapt is geweest, zonder dat hij dat zelf gedaan had of dat iemand anders dat kon gedaan hebben.
Ja, oké. En dat is gelijk veel neiger dan dat ik dacht dat het ging geweest zijn. Want je kunt jezelf zo wel eens een keer een beetje krabben, dat zo lichtjes er gelijk doorkomt. Maar dit is gelijk echt met nagels erin gekrast geweest, precies.
Ja, het zijn echt agressieve krabletsels.
Ja,
ook,
en het is ook... Allee, de meeste krabletsels gaan wel in dezelfde richting, maar het is niet zo mooi... hoe moet ik het zeggen? Allee, parallel dat ze lopen. Dus het lijkt gelijk dat ze niet allemaal in één keer gedaan geweest zijn of zo. Of ja, dat met een beest met heel vreemde nagels gedaan is geweest in elk geval.
Ja, dat gebeurt. Tony heeft bloedende krabletsels.
Mag en... trouwens ook zeggen dat Tony een lion tattoo op zijn borstkas heeft, dat er echt wel heel grappig uitziet.
Hij heeft inderdaad een lion tattoo. En het ziet er zo een zelfgemaakte leger tattoo of zo uit.
Ja.
Maar dus, ze bellen terug naar Barbara, nu een beetje in paniek. En Barbara zegt dat ze het gevoel heeft dat Sally de baby wil beschermen. Ze zegt, praat met haar, erken haar aanwezigheid, zeg dat jullie willen dat ze blijft, maar dat ze regels moet volgen, dat jullie anders boos zullen worden. Ze zegt ook dat ze denkt dat Sally dat ze het gedrag van Tony verkeerd zal geïnterpreteerd hebben. Dat Tony bezig was met die baby in de auto te steken, maar dat Sally misschien dacht dat Tony de baby pijn aan het doen was. Barbara zei, roep haar tot bij jullie en spreek er tegen alsof dat je echt tegen een kind zou praten die iets misdaan heeft. En daarbij zei ze ook van, binnen een dag of twee zou ik in staat zijn om het huis te bezoeken. Is dat goed voor jullie? Dus ja, die zien dan natuurlijk zitten dat Barbara zelf zo langskomt. Tot nu toe was al het contact via de telefoon geweest. Nu, Deb, ze roept Sally bij haar in een lege kamer. Ze wacht daar ook enkele minuten. En dan begint ze gewoon tegen die lege kamer te vertellen van, kijk, je mag Tony geen pijn meer doen. Het is goed dat je voor de baby wil zorgen. Wij willen ook voor de baby zorgen. Tony wil dat ook. Je mag hem zeker geen pijn doen. En ze voelt daar een beetje belachelijk, maar ze doet het maar. En ik zie net een boomtop omvervallen achter u.
Ik denk dat dat vrij moeilijk moet zijn om met uw ADHD zo te proberen vertellen, terwijl dat er zo letterlijk achter ons een boom wordt gekapt.
Dat is moeilijk.
Misschien moeten we wisselen van plaats.
Nee, het is oké, want mijn laptop staat hier. Nu, terwijl dat ze haar een uitleg aan het geven is in die leegte, zitten hun drie katten op een rij met hun hoofden van links naar rechts te gaan, alsof dat ze iets aan het volgen zijn dat Deb niet kon zien. Maar alle drie mooi op een rijtje heen en weer aan het gaan. Totdat Deb plots ziet dat aan haar plafondventilator dat er hangt, want het is Amerika in de jaren 90, hangen er ook zo decoratieve balletjes.
Tuurlijk.
En een paar van die balletjes waren heen en weer aan het zwaaien, maar in een onregelmatig patroon, alsof dat iets er tegen aan het tikken was.
Ah, oké, de ventilator stond niet aan en zo.
Nee, de ventilator stond niet aan, had heel die dag niet aangestaan. Er was ook niemand aan die balletjes geweest, want die hingen ook gewoon hoog. Maar toch waren enkele van die balletjes aan het bewegen. En dat zou ook meermaals gebeuren. Dat de katten daarop gefixeerd zijn omdat die balletjes plots beginnen te bewegen. Maar niet allemaal, niet met een regelmaat. Het leek echt alsof dat iemand ermee aan het spelen was. Nu, Deb die begon op zoek te gaan naar manieren om Sally zich te laten thuisvoelen in dat huis. Het was voor haar ook belangrijk dat de vrede zou kunnen bewaard worden en ze dacht dat als Sally zich welkom zou voelen, dat er ook geen ding meer zou gebeuren als krapletsels of ander aheergedrag. Ze besluit om wasko's of krijtjes en een vel papier achter te laten in de kinderkamer en er ook elke dag een vraag op te schrijven. Ze doet dat, maar de meeste dagen komt er dan geen reactie op. Er zou ook nog een vriend van de Pikmins hen helpen met de geschiedenis van het huis op te zoeken, maar het enige dat hij vond op dat moment was dat het huis 127 jaar oud was en dat grootste deel van de tijd in het bezit van de familie Finney was geweest. Wat wij al weten op dit punt, maar dat Pikmins nog niet wisten. Dan gaan we naar 29 juli. Een van de buren vraagt aan Deb of dat ze hun baby soms met het licht aan laat slapen. En Deb zegt van, ja, nee, tuurlijk niet. We laten wij geen licht aan in die kinderkamer. Ja, die buurvrouw die zegt van, mijn man en ik, wij zijn altijd heel laat wakker. Of we staan heel vroeg op. Alleszins, er zijn veel momenten dat we zo de vroege uurtjes van de ochtend meemaken. En altijd is er licht aan het branden in die kamer. Deb zegt, ja, Er is dan wel zo'n waaklampje in het stopcontact. Misschien is dat je ziet. Nee, zegt ze, het is echt een fel licht. Het is echt de plafondlamp die aanstaat. De broer van Tony, George, die komt langs met een camera. Hij gaat naar de badkamer en hij keert terug naar hun. Hij zegt van, laat jullie kaarsen branden in een lege badkamer. Maar nee, zegt hij, alle kaarsen die wij in huis hebben zijn eigenlijk gewoon decoratief. Wij steken die zelfs nooit aan. Dat kan niet dat er hier kaarsen branden. Zij hadden zelfs geen lucifers of zo in huis eigenlijk. Ze wisten ook niet hoe dat kon, dat die kaarsen aan het branden waren, maar het was zo.
Oké, Sally neemt dus heel graag een heel erg verkwikkend, relaxerend bad met kaarsjes aan. Zo wat Netflix op die tablet, een flesje wijn erbij. Zo.
Prijsbalkjes van de Lush.
Nee. Gezichtsmaskertje.
Oh, stel je voor dat je zo in je badkamer komt en je ziet dat gewoon zo twee schijven komkommer drijven. Of zweven.
En zo een dot van zo'n rozen handdoek dat zo gelijk een drolletje zo erboven aan het zweven is. En een glas wijn dat ook zo ernaast zweeft. Most relaxed ghost ever.
Oké, ik weet wat dat mijn volgende t-shirt wordt. Nu, plots wordt er aangebeld. En Tony doet open en hij ziet daar twee mensen dat hij niet kent. En ze zeggen, ja, George had ons uitgenodigd. Blijkbaar deed het al graag een keer. George wist dat Barbara die dag zou langskomen en hij had vrienden van hem uitgenodigd om het te witnessen, blijkbaar.
Ah, dus die nodigt andere mensen uit in een huis dat niet eens van hem is.
Ja, zo iemand was George, blijkbaar.
Wauw.
Nu, ze zouden die dag ook nog wat foto's nemen met de Polaroid-camera. Voordat Barbara er was. Voor de mensen die na 2000 geboren zijn en niet meedoen aan hipstertrends, kan je een keer kort uitleggen wat dat een Polaroid is?
Ik denk dat mensen wel tamelijk weten wat dan een Polaroid is, aangezien dat dat een hele comeback heeft gemaakt nu. Maar ja, Polaroid zijn dus echt gewoon instantfoto's. Je neemt die een foto en na een paar seconden komt dat er eigenlijk al direct uit. Je laat dat nog een paar seconden extra ontwikkelen, want eerst ziet dat zwart en dan heb je een heel mooie grainy foto toch wel.
Ja, of om het kort te zeggen, het is een camera dat direct foto's print.
Ja, maar je weet dat wij niet kort en bondig zijn.
Nu, ze kijken naar die foto's en op de meeste daarvan, ik zal zeggen, die foto's werden ook genomen op het moment dat er zo cold spots of rare activiteiten zien werd, opgemerkt werd. Dus ze kijken naar die foto's en op de meeste was er ook wel een of andere vreemde vorm te herkennen. Zo hier
wacht, ongeveer. Wacht, want het licht zit in het scherm. Even mee. Ah ja, ik dacht dat het gewoon een vuile veeg van uw tv-scherm was.
Nee,
maar,
het is geen vuile veeg.
Ja, maar het is moeilijk om te schrijven. Het heeft niet echt een vorm, hè. Het is echt gewoon zo'n witte schim dat ik zie.
Ja, het is als een beetje mist of rook. Maar wat ik er wel interessant aan vind, als je mijn muis even volgt,
ja?
Is, ja, je ziet het hier zo in de leegte hangen natuurlijk.
Ja?
Wat dan nog zou kunnen gewijd worden aan, ja, gewoon een beetje rook dat drang of zo. Maar als je kijkt hier, zie je zo ook aan de rand van het plafond dat donkerder is dan de belichting dat er van achter komt.
Ja,
nou, het is echt wel vorm gehad hebben. Nu, Polaroids, dat kwam zo in pakketjes dat er zo'n foto of 10 mee kon geprint worden. Hè? Dus ze dachten eerst van, misschien hebben we een pakketje dat er een mankement in is of zo. Dus ze nemen nog een tweede pakketje om daar ook weer foto's mee te nemen. En ook telkens was er weer een witte of een zwarte waas te zien. Ze kuisen de lens, ze veranderen de belichting, alles om te proberen om ander resultaat te bekomen, maar telkens was er wel weer een schim te zien op die foto's. Ook de focus was goed. En die schim was telkens ook op dezelfde plaats te zien. Als ze vanuit twee hoeken een foto van dezelfde plek in het huis gingen nemen, ging die schim wel op diezelfde plaats blijven.
Amai, zo vreemd. Dat is gelijk zo de complete opposite van wat andere gelijk paranormale onderzoekers doen. Hè. Die trekken zo ene foto in een reeks van 100 en die zeggen van, ja, het spookt hier. Terwijl bij anderen is het juist omgekeerd. Zo van, ja, nee, we gaan echt ook 20 of meer foto's nemen en elke foto toont hij een schim. Maar nee, dat vind ik wel opmerkelijk.
Maar het ding is ook, zij hadden op dat punt ook niet echt iets te winnen met dat te bewijzen. Ik denk dat ze ook net probeerden om het te kunnen ontkrachten.
Ah, ja, juist daarmee dat echt zo... Allee,
vooral
dat vind ik wel zot, dat echt op elke foto...
Ja, Deb die wou heel graag dat spookt en die wou op dit punt ook wel al een band met Sally krijgen. Terwijl Tony wou er nog altijd niets mee te maken hebben. Hè. Dus had eigenlijk de twee kanten. Deb die het heel graag wou bewijzen en Tony die net heel graag wou bewijzen dat het geen waar was. Nu, die avond komt Barbara toe, samen met haar zus, dus het was echt wel veel volk in huis. En Deb in het boek omschreef ze Barbara als een persoon die precies tussen twee werelden zweeft. Ze bieden haar aan om de foto's te bekijken. Ze vertelt ook van, hey, we hebben foto's en er zijn al wat dingen op te zien, misschien moet je die keer bekijken. Maar Barbara zegt, nee, ik wil een neutrale indruk om mijn eerste keer door het huis te gaan. Ik zal straks wel een keer naar die foto's kijken, maar eerst wil ik gewoon, zonder iets van informatie van jullie, wil ik een keer door de kamers gaan, de energie aanvoelen en zien wat dat we hier kunnen doen. Ze gaan van kamer naar kamer, waarbij dat ze ook ergens afwezig lijkt, alsof dat ze mentaal ergens anders zat. En ja, haar focus leek gewoon te liggen op zaken die mensen niet konden zien. Na een tijdje gaat ze zitten en ze zegt, ik heb een verbinding gevonden met iets in het huis. En ze begon ook een beetje kortademig te worden. Ze omschreef het als dat ze een zwaarte voelde en plots sprak ze de woorden uit, niemand zal jou kwaad doen. En op dat moment zei ze dat die zwaarte ook verdween van haar. Nu, Deb doet haar verhaal aan Barbara en Barbara zegt, ze vindt het niet leuk. Er zijn te veel regels, ze kan ze niet onthouden. Barbara raadt aan om de regels beknopt te herhalen, elke dag een keer opnieuw. Geen vuur maken, Tony geen pijn doen, dat soort zaken. Gewoon beknopt uitleggen en herhaal. Iemand vraagt hoe oud dat Sally is. En Barbara antwoordt, maar in een meer kinderlijke stem, 7. Barbara zei ook dat Sally af en toe de baby wekte. Deb had dat niet verteld aan haar, maar Barbara zegt van ze maakt de baby soms wakker is, nas. Deb had daar geen woord over gezegd tegen haar. Ze zei ook dat Sally nu enkel teddyberen had om op te spelen, dat haar focus misschien kon veranderen als ze een eigen stuk speelgoed had, iets dat van haar zelf was. Nu, ze discussiëren er eventjes over en Deb komt op het idee van we gaan haar een pop geven om mee te spelen, zodat ze daarvoor kan zorgen. En als ze in de buurt van Taylor komt, gaan we de regel altijd blijven herhalen dat ze heel voorzichtig moet zijn met Taylor. Barbara denkt ook dat Sally wellicht een traumatische ervaring heeft gehad met een man en dat ze daardoor toch liever Deb heeft en dat ze daardoor ook soms boos wordt op Tony. Ze beschermt de baby, maar mannen maken haar bang. Deb vertelt ook over de kaarsen en Barbara zei hier dat Sally uit rauwe energie bestond en dat ze zeker in staat zou zijn om vuur te maken. Ook koude lucht was haar toedoen.
Met andere woorden, Sally zou perfect ook in de wc aan kunnen doen koken.
Voilà. Sally zou er zeker toe in staat geweest zijn. Ook zei Barbara van, verzamelt wat oud verkleedgerief of zo en legt dat op één plaats als Sally haar speelgoed. Kinderen uit die tijd hadden niet echt heel geperfectioneerd speelgoed of zo. Dat was meestal oude kleren om ze in te verkleden of gewoon prullen om mee te spelen eigenlijk. Heeft haar zo'n ding, ze had daar heel blij mee zijn. Deb vermeldde ook dat ze wasco's op die kamer gelegd had. Ze zei enkel nog maar de wasco's, ze had nog niet verteld dat ze vragen stelde. En Barbara reageerde direct. Ja, ze probeert te doen wat je vraagt, maar het is nog te moeilijk.
Dat kind is fucking 7, die heeft nog maar net leren lezen.
Ja, maar ik wil maar zeggen, Barbara wist al dat, dat Deb iets gevraagd had van Sally, zonder dat Deb dat gezegd had. Mm-hmm.
Dat is inderdaad wel zot. Maar honestly, zeg, hoeveel moeite. Je zit met een baby waar je voor moet zorgen. Je wordt fysiek mishandeld door een entiteit. Waarom zou je voor je eigen veiligheid al niet lang verhuisd zijn? Waarom ga je nu nog extra moeite doen om gelijk een extra kind nog een keer erbij te gaan opvoeden, zeg? Eén dat waarvoor dat je voor je leven moet vrezen ook.
Wel, er zijn twee redenen eigenlijk. En ja, ik wil die wel nog kort vertellen. Maar helemaal op het einde van het boek is er een stukje waar dat Tony eigenlijk zijn perspectief over het hele ding is verteld. En die zegt dat hij eigenlijk van vrijwel het begin al wou verhuizen. Maar dat één, financieel niet altijd haalbaar was voor hen. En twee, Deb was zodanig gefascineerd door Sally. En Tony zat op een heel onzeker punt in zijn leven eigenlijk, waardoor dat hij eigenlijk alles volgde dat Deb zei. Deb wou daar heel graag blijven, nam zijn bezorgdheden ook niet echt serieus. En hij volgde gewoon, want hij was enorm onzeker. Dat is een goede vraag. Het ging zeker nog aan bod komen, maar pas heel aan het einde van de case. Tony vertelde ook, wat dat hij nog niet aan Deb vertelde, dat hij een droom had gehad over Sally. En Tony was iemand die eigenlijk heel vaak tekende. En hij had Sally getekend zoals dat ze in zijn droom was verschenen. En ik zal je die tekening hier tonen.
Oei, ben ik hier klaar voor? Oh, fuck, dat staat veel te... Heb jij dat nu expres zo groot gezet? Oh my god. Oh.
Omschrijf ons Sally.
Oh, oei, ik ben al heel de tijd Sally verkeerd aan het schrijven, want het is blijkbaar mijn Y.
Nee, nee. Blijkbaar, in het begin schreven ze dan altijd met een Y, omdat ze dachten dat dat de enige spellingswijze was. Maar alle Sally's dat zij terugvonden dat daar in de buurt gewoond of gestorven waren, waren allemaal met IE geschreven. Zij wisten gewoon op dit punt nog niet dat dat een mogelijke spelling was.
Oké. Wel, honestly, stel je gewoon zo... Ken je dat, zo die shows waarbij, van in Amerika, zo die pageants, waar dan die kleine kinderen zo veel te over de top geschminkt en hun haar zo volledig opgedaan worden? Wel... Het is zo'n kind, dus echt zo met zo van die chubby cheeks, dat haar echt zo, ik weet niet hoe hoog, met zo'n grote strik. En ja, zo wat kleedjes aan met ruffels en zo op, maar echt zo, it stares directly into your soul. En scroll alsjeblieft door, ik had het gehad.
Net hier, hè?
Ja.
Dat had je gehad?
Ja.
Barbara bekeek die tekening en ze zegt, ja, dat lijkt eigenlijk zeer goed op hoe dat ik haar zie. Nu, ze gaan naar de kinderkamer en Deb werd claustrofobisch. Barbara die wijst naar een hoek van de kamer en ze zegt, daar staat ze. Tony die neemt onmiddellijk de camera en die neemt daar weer een Polaroid-foto van. En ik heb deze foto hier.
Jesus fucking Christ, wat is dat? Oh my god. Oké, dus... we zien op de foto de hoek van de kamer en die hoek is gelijk zo omgeven door... een heel grote zwarte schim. Maar in het midden van die schim ligt er een babypop waar dat eigenlijk terug verlicht wordt.
Ja, het is bijna alsof dat er zoiets boven die baby hangt.
Ja, er hangt gelijk zoiets... Het is gelijk dat die een zwarte schim, dat echt iets is dat zo met een kweetnieuw eigen hunch over die pop zo hangt. Oh, het is echt wel disturbing.
Ja, en... Ook, ik zou geen verklaring kunnen vinden voor deze foto. Waarom dat je dit soort figuur... Want het lijkt ook totaal niet op een gewone schaduw. Als je zo ziet wat dat de overhang is in die hoek. Ja, in die hoek van de kamer. Het lijkt alsof dat voor die muur staat. Niet alsof dat de schaduw is die op die hoek staat.
Ja, inderdaad.
Begrijp je wat ik wil zeggen?
Ja.
Kijk zeker een keer naar de case file voor deze foto. De case file gaat pas volgende week online staan. Maar kijk zeker een keer aan het einde van de case naar de foto's.
Kijk er 's morgens vroeg naar. Niet 's avonds laat.
Ja. Plots zei Barbara opnieuw in een kinderstem, te veel mensen, ga weg! Behalve Deb en Barbara zou iedereen de kamer dan ook verlaten en Deb, haar claustrofobie, dat verdween ook onmiddellijk. Nu, Barbara zei dat Sally beloofde om braaf te zijn, maar dat ze zei, ik vergeet ook heel veel. Dus om zeker die regels te blijven herhalen. Voor haar vertrek zei Barbara nog dat Sally ook graag mee aan tafel zat. Dat ze het zou appreciëren moest ze een stoel bijzetten voor haar, ook al kon ze niet mee eten. Dus vanaf dan zouden ze ook effectief een derde stoel bijschuiven aan tafel.
Oh boy.
Nu eventjes later, Tony's ouders komen langs en George die komt ook terug. En deze keer heeft hij wat oud speelgoed meegebracht, als een soort peace offering aan Sally. Hij brengt ze naar de kinderkamer boven, maar hij keert terug met dat speelgoed nog altijd in zijn handen. Hij zegt, is er iemand boven geweest of zo? En Deb en Tony zeggen, ja, nee. Er is een teddybeer verplaatst en er staat iets geschreven op dat papier dat daar lag.
Nee.
Deb die gaat kijken. Een van de beren die in de kamer stond, staat nu in de hoek. In Sally haar hoek, waar dat die schaduw ook gezien werd. En het papier, ze schreef daar elke dag dus een nieuwe vraag op. En dat werd ook elke dag vervangen dus. Elke dag nieuw vel papier. En op geen enkele dag was ze daar iets op geschreven. En nu voor de eerste keer wel. En ik heb hier ook een foto van dat
nee.
papier.
Nee. Oké, dus de vraag die erop geschreven stond was... Hello Sally, how old are you? En je ziet dat er met veel moeite echt zo gescribbeld is geweest. Iets dat wel lijkt op een 7. En grappig genoeg staat er daarnaast ook, als je hem een beetje verbeeld, denk ik zo, like.
Ja, 7 like, inderdaad.
I'm 7 like.
Wat dat ook opvallend was, je kan het nu natuurlijk niet zien, want de foto is zwart-wit, maar... Het was geschreven in groene wasco, terwijl dat Deb daar een rode wasco gelegd had en dat de groene nog in de verpakking zat.
Wow.
En dat zou niet de eerste keer zijn dat Sally iets uit een verpakking zou krijgen zonder die verpakking zelf te verstoren.
Oh my god.
Nu, Deb die zou elke dag een nieuwe vraag blijven stellen, maar nooit komt er nog een antwoord. Het was de enige keer. Dus, al ja, ik stel me er ook wel vragen bij van, was het misschien toch George... Of heeft Sally nu echt iets geschreven? Het is heel moeilijk om dat te bepalen natuurlijk, hè? Maar George is de enige mogelijke verdachte omdat die eventjes boven geweest is terwijl dat er niemand anders was.
Tuurlijk, ja.
Nu, Deb zou ook een nieuwe pop kopen voor Sally en ze liet dat ook inpakken in cadeaupapier. Die pop die bleef ook gewoon in die kamer liggen, maar alles bleef een heel eind rusten eigenlijk, nadat dat briefje gevonden werd. Tot in augustus zou er eigenlijk geen activiteit meer zijn. Nu, op een dag is Deb bezig met Tyler te verschonen en plots ziet ze dat de pop die ze gekocht heeft uit de verpakking ligt, maar die verpakking zelf is nog onaangeroerd.
Ah, oké, want dat ging mijn vraag geweest zijn. Dat het super slim geweest om effectief dat ingepakt te laten als een soort van test. Dus het was effectief zo, oké.
Ja, maar bij inspectie zag ze wel dat er plakkers los waren van de verpakking, maar dat
plakkers.
Kon weer mooi dicht... Dat gewoon weer mooi dicht was gemaakt.
Plakkers.
Maar goed, ja, de pop was er dus uit. Nu, de volgende dag, Deb, ze is bezig met huishouden en in de keuken op het droogrek staan er allemaal flesjes van Taylor. En een hoop fopspenen ook. En plots hoort ze al die flesjes naar beneden donderen. Ze zag, oké, ja, ze liggen overal over de vloer. Maar ze zegt dan luidop, Sally, als je een flesje wilt voor je pop, er zit eentje in de verpakking. En ze gaan naar boven om dat flesje uit die verpakking te gaan halen.
Nee.
En dat flesje ligt al in de kamer. En daarnaast ligt ook een van de flesjes die net in
maar
de keuken
jong.
Lagen.
Ach, echt. Ik ging er anders nog kunnen opgestoken hebben dat een van de katten misschien op de kast was geklommen. Maar oké, nee, dit is te vreemd.
Maar katten zijn ook kleine poltergeisten natuurlijk. Maar er zijn bepaalde dingen, zoals kaarsen aansteken, dat ze zeker niet kunnen doen. Want ze hebben geen duimen. Nu, dat jaar was er dus ook die augustus was er dus een vrijdag de 13e. En Tony en George, die liggen al twee in de zetel naar tv te kijken. En ja, zoals dat volwassen man al keer doen in de zetel, vallen die in slaap voor een tv. En plots wordt George wakker van een zware impact op zijn borst. Hij denkt eerst dat er een kat op hem gesprongen is, maar hij opent zijn ogen. En wat ziet hij voor hem? Kan je het raden?
Nee, toch niet... ofwel zo gewoon een pop dat daar is neergeplant geweest, ofwel zo echt zo Sally haar gezicht zo... Huh.
Nee, het is de zware beanbag teddybeer die naast de tv stond.
Nee, allee. Huh.
En hij had echt zijn ogen opengedaan vlak na die impact. Dus moest Tony dat gedaan hebben als rap of zo, zou hij hem nog zien bewegen. Maar Tony lag heel eind verder in de zetel te slapen. Deb was boven en anders was er niemand in huis.
Jesus.
En ja, Taylor was nog te klein.
Maar allee.
Maar dus die beanbag die zat op hem. En hij maakt Tony wakker en hij zegt, Sally heeft een beer op mij laten vallen. En ze beginnen te experimenteren om te zien vanaf welke hoogte dat die beer zou moeten vallen om datzelfde gevoel, om diezelfde impact opnieuw na te bootsen. En ja, ze proberen van verschillende hoogtes en ongeveer op 60 centimeter van zijn borst was de juiste afstand om dezelfde impact te creëren. het zou ook een geluk bij een ongeluk zijn, want als dat niet gebeurd was, zou hij zich overslapen hebben voor zijn werk. Want het was net op het moment dat hij eigenlijk moest vertrekken, dat die beer op hem gevallen is.
Oké, thanks Sally.
Een weekje later hebben ze een feestje en hebben ze wat volk uitgenodigd. En ja, natuurlijk had dat al rap de ronde van, hey, het schijnt dat jullie hier met de spook zitten, bla bla bla. En na een tijdje, ja, ze zijn allemaal dronken en in de 20 en ze beginnen zich te verzamelen rond die kinderkamer en ze voelen daar effectief koude lucht. En ze beginnen Sally ook uit te dagen om iets te doen. En terwijl dat ze allemaal naar die kamer aan het kijken zijn, valt plots het licht uit in de hang. Terwijl dat de ene knop voor het licht daar in de hang perfect in iedereen zicht was en dat niemand eraan geweest was. Dus dat licht valt uit en ze zijn tevreden gesteld en ze gaan terug weg. Nu nog ongeveer een weekje later, Taylor zit in de babyschommel en Deb die moet naar beneden om iets te gaan halen. En ze vraagt aan Sally om eventjes toezicht te houden. Ze komt beneden en daar staat de tweede babyfoon. De een staat op de kinderkamer waar de Taylor nu zit. En door die babyfoon hoort ze plots een intense ruis. En die ruis, die babyfoon had ze al maanden op dit punt. En die ruis was er nog nooit... er was wel iets van ruis, maar op deze manier was dat iets dat ze nog nooit gehoord had. Dus het leek wel effectief alsof dat iets voor die ruis aan het zorgen was. Dat niet binnen het normale viel. En dat zou ook niet het enige incident zijn. Als Deb alleen thuis is en ze verlaat de living, zou de tv soms aanschieten en ruis beginnen af te spelen. En als ze dan terugkeert naar de living, zou die ruis opnieuw verdwijnen. En dat zou meermaals gebeuren. Ze zou het zelfs testen een paar keer en effectief. Het leek alsof dat Sally echt die tv aanstak om haar een signaal te geven van je moet naar hier komen en je moet mij aandacht geven. En op sommige momenten, als ze in zetel of in bed lag, voelde ze plots een koude rond haar alsof dat iets ijskoud haar aan het knuffelen was.
Oh.
Nu, het klinkt creepy, maar Deb vond dat eigenlijk best wel aangenaam, omdat ze het gevoel had dat ze liefde kon geven aan dat spook. Ze had er precies een moedergevoel voor. Ja, spook is misschien niet het juiste woord.
Entiteit.
Well, geest zou ik eerder zeggen. In dit boek wordt die distinctie ook nog een keer benadrukt. Ja... Jij weet wat dat verschil is tussen een spook en een geest, veronderstel
ik? Maar ik weet niet, ik vond spook altijd zo... Allee, dat is raar om te zeggen, maar ik vind dat gelijk zo de derogatory term. Allee, ik weet niet. Dat lijkt mij meer zo cartoony altijd, maar nee, ik
Don't
weet niet
wat... Dat is S-word.
Ja, nee, ik... ik weet niet.
Maar ik weet niet of dat die distinctie echt ergens gemaakt wordt, maar ik zou zeggen... Spook is een breinloze activiteit die gewoon zo ergens blijven hangen is en dezelfde activiteiten herhaalt zonder dat er daar iets doelgericht of iets nagedacht bij zit. Iets dat je niet echt mee kan communiceren, maar gewoon een energie die blijven hangen is. Terwijl geest is dan wel iets meer intelligent, zoals dat Sally lijkt te zijn.
Oké, over iets breinloos dat constant dezelfde handeling aan het doen is, terwijl weer iemand heel erg autistisch in onze kamer binnenkomen, gelijk altijd.
Allee, we gaan hem maar binnen laten. Kom, doei.
Ja. Dag, spook.
Het gaat over Sally. Goed. Eigenlijk een slecht moment om een kat binnen te sturen. Als ze biedt wel woord, maar om.
Oei.
wat is, ja, die ijskoude energie die kwam knuffelen met haar. Ik denk dat je ook niet op je gemak zou zijn. Hè.
Maar nee, jij. Amai.
Ik klaagde al als kind met mijn koude voeten in bed kruip. Nu... We springen vooruit in tijd, een maandje zelfs, naar september. En Deb is gaan werken, maar voordat ze vertrok, had ze nog een was laten draaien en ze had de natte kleren nog laten liggen, want ja, ze had geen tijd meer om de droogkast nog te laten draaien. En Tony komt thuis en hij merkt die stapel kleren op en ja, hij neemt ze en hij gooit ze in de droogkast. En terwijl dat hij verder bezig is in het huishouden, hoort hij voortdurend gebons. Hij zegt van ja, Deb, haar sportschoenen zitten ook in die droogkast hier. Whatever, hij doet door. En terwijl dat hij bezig is in het huishouden, begint er van alles te gebeuren. Alles dat elektrisch is, begint raar te reageren. De stereo die plots aanspringt, de stofzuiger die om de twee stappen uitvalt terwijl hij ermee bezig is, de verlichting die flikkert, totdat hij op een punt boos wordt en hij begint te roepen Sally, we moeten nu mee stoppen. Nu, die avond, Deb komt thuis en Tony begint te vertellen over zijn dag. En terloops vermeldt hij ook van, ja, ik had de droogkast ingestoten en je schoenen waren constant aan het bonzen. En Deb zegt van, maar er zaten helemaal geen schoenen in die was, dat kan niet. En ze gaat een kijkje gaan nemen en ze begint de kleren uit elkaar te halen. En plots vindt ze daar wat bruin-rode vlekken in. En dan nog een paar kleren uit elkaar te halen, vindt ze een van haar katten terug. Nee. Die in die droogkast zat. En achteraf kijkend naar wat er die dag allemaal gebeurd was, denkt ze eigenlijk dat Sally probeerde om Tony te waarschuwen dat er iets mis was.
Oh my god. Oh nee, oké, mijn hart is even aan het breken. Newbie, kom hier.
Hij weet zijn moment te kiezen. We gaan nog een maandje vooruit. Ja, dat Newbie. We gaan nog een maandje vooruit naar oktober van 1993. Nu, Sally, los van het feit of dat ze nu geest is of niet, het was een kind en ze had veel aandacht nodig. En vooral van volwassenen die die aandacht niet wouden geven. 1 oktober was Tony alleen thuis en Sally was terug signalen aan het geven en Tony negeerde haar eigenlijk. Ze speelde weer voortdurend met elektrische apparatuur, met de tv, met de stereo, met de kookapparatuur, met de stofzuiger. Tony negeerde het gewoon en hij had door met zijn dag. 'S Avonds doet hij de tv uit, hij gaat naar boven en wanneer dat hij de trap opkomt, ziet hij plots dat de tv terug aan het spelen is. Hij gaat terug naar beneden, hij doet de tv terug uit, hij gaat terug naar boven, plots staat die tv terug aan. Nu, hij vraagt daarom te stoppen en ze stopt ook effectief. De volgende dag doet ze exact hetzelfde met de microgolf, die constant begint te draaien uit het niets. Nu, Tony en Deb, hun beste theorie was ook dat ze haar energie uit elektriciteit haalde en dat ze die apparatuur daardoor ook makkelijk kon manipuleren. Maar het viel wel op, als er dagen waren met veel activiteit, dat dat ook telkens gevolgd werd door een periode met geen activiteit meer. Dus dat ze ook dachten dat er energie ook opraakte en terug moest opladen aan tijd.
Zou het dan nadelig zijn voor hun energiefactuur eigenlijk, pijzen?
Ik weet het niet. Dat is wel een goede vraag.
Allee, in de 90s had dat nog wat meegevallen zijn, maar in this day and age...
Gebruikte meer in een spookhuis. Moet je dat nu ook aanduiden op je formulier als de klant wordt? Tony, die zei ook tegen Deb... Ik had het gevoel dat er soms iemand aan mijn tenen zit te bijten. En Deb die lachte haar uit, maar Tony was eigenlijk wel serieus. En hij vroeg haar om naar zijn voeten te kijken. Ze deed dat en er waren inderdaad vage tandsporen te zien. Die leken op tanden van een kind.
Wat?
Terwijl het enige kind in huis had nog geen tanden op dat punt.
Ja, en dan moet dat toch nog maar zo net gebeurd zijn om echt zo die indrukken er nog
te zien. Ja, ze waren echt vers, want ze zag ze ook weer verdwijnen. Het waren recente tandsporen en hij kon dat niet zelf gedaan hebben. Nu, Tony die zei ook van, ik zie soms wel dingen in dit huis. Ik zie soms zwarte schimmen vanuit mijn ooghoek. En als ik ernaar kijk, dan zijn die altijd weer weg. Nu, Deb, ja, ik zeg het, zij is niet echt te serieus bezig met Tony zijn beleving van dit alles. En Tony gaat er ook niet meer dieper op in, omdat hij een indruk heeft dat Deb niet echt boeit dat iets doet met hem. Op Halloween van dat jaar komt Tony terug thuis van zijn werk. Hij gaat naar de koelkast en hij schenkt zichzelf een glas fruitsap uit. En hij staat ervan te drinken. Hij draait zich om, weg van de koelkast, en plots krijgt hij de schrik van zijn leven. Want voor hem staat een klein meisje met een geschrokken blik in haar felblauwe ogen naar hem te kijken. Hij omschrijft haar als iets meer dan 1 meter groot. Hij vraagt, wat doe je hier in de keuken? Maar plots beseft hij van, ik heb geen voetstappen, geen deur, niets gehoord. Ik hoor haar zelfs niet ademen. Ik heb geen idee hoe dat ze hier kan binnengekomen zijn. En haar kledij was zo ook puffy en ouderwets, met een grote strik in haar haar. Als iets dat hij al een keer in een droom gezien had. Zelf was ze ook in shock, stond ook te kijken alsof dat ze een spook gezien had. Ze staat daar bewegingsloos. Ze staat met gigantisch grote ogen naar hem te staren. En Tony die verloor de controle en hij laat zijn glas fruitsap vallen. Instinctief kijkt hij ook naar het glas dat breekt op de grond en wanneer dat hij weer opkijkt, is dat meisje weg. Nu, Tony wist wat dat hij gezien had, maar wat dat hem het meeste angst gaf, was dat ze er vlees en bloed uitzag. Dat zag er niet uit als een spookfiguur of zo, dat was echt een fysiek persoon dat hij voor zich had zien staan. Maar ze leek exact op de tekening dat hij er destijds staan
maakte. Je moet dat er nu per se nog een keer insteken.
Nu, die tekening hier is ook...
Is
ook ingekaderd geweest. Dat staat tot op vandaag bij de Pikmins in de familiefoto's.
Of course.
Dan gaan we naar november. Ze hadden een familie die enkele dagen kwamen logeren omdat ze Thanksgiving gingen vieren. Maar zo, ze gingen het een week op voorhand, geloof ik, vieren. Omdat niet iedereen tijd had het weekend zelf. En er gebeuren opnieuw zaken. Kaars die begint te branden, de microgolftimer die flipt, koude plekken, lawaai uit lege kamers...
Zolang dat er geen kat opnieuw is gestorven, ben ik blij. Ik ben er nog altijd niet over.
Nu nog niet. Een van die dagen is iedereen een dutje aan het doen in huis. En plots komt Karen binnen in de slaapkamer van Deb en Tony met de zwarte beanbag Teddy van naast de tv. En ze maakt dat wakker en ze zegt van... Brand, dat stond net in brand. En Deb kijkt en inderdaad, er was een verschroeide plek vlak bovenop het hoofd, zo ongeveer de grootte van een stuk van een euro. En ja, Karen vertelt van, er kwam daar een steekvlam uit. Ik pakte die beer op en een keer dat ik op de trap kwam ermee, was die vlam plots weg. En Deb inspecteert die beer en ze ziet dat er nog andere brandplekken op waren, ook allemaal zo ongeveer die grootte, alsof dat er nog brandjes uitgekomen waren, dat er gewoon niemand op lette. Want enkel die van boven was nog warm, de rest was al lang afgekoeld. Maar Deb begint wel te vrezen voor hun veiligheid. Niet alleen van zichzelf, maar ook van, ja, van Taylor natuurlijk. Hè. En ze belt terug naar Barbara. En Barbara zegt, ja, Sally is jaloers op de aandacht die ze nu moet delen met andere mensen. Jullie moeten nu strikt zijn met haar, maar ook tonen dat je hem maar heeft. Maar je moet wel duidelijk maken dat dit haar laatste kans is, dat je haar anders gaat moeten vragen om het huis te verlaten. Deb vertelt ook dat Tony Sally gezien heeft. En Barbara zegt van, ze had zichzelf waarschijnlijk aan Tony getoond hebben, omdat Tony niet in haar gelooft en dat jij wel gelooft in haar. Nu, de rest van dat bezoek dat verliep eigenlijk vrij probleemloos. Behalve dat Karen, een keer dat ze thuis was, plots naar Deb belde. En ze zegt van, zou het dat kunnen dat je een pandeksel mist? En Deb kijkt in de keuken en effectief, er was een pandeksel weg. En Karen zei, ja, ik heb dat net in mijn reiskoffer teruggevonden. Maar ik heb die koffer zelf gemaakt. Ik ben zeker dat ik geen pandeksel erin gestoken heb. Ik heb zelfs geen in mijn handen had. Maar dat zit hierin.
Oké.
Okay. Ja. Dan gaan we naar december van 93. Dus Thanksgiving is gepasseerd intussen en het is tijd voor kerst. En op het kerstfeestje van dat jaar zou er nog een incidentje zijn. Nu, ze nodigen veel andere mensen met ook jonge kinderen uit. En er komt ook een kerstman. En die heeft cadeautjes mee voor alle kinderen in huis. Of alle levende kinderen in huis, tenminste. Nu, na een tijdje de meeste mensen vertrekken en plots is er brandalarm. Er was een pop die op de trap lag die in brand gevlogen was. En dat was eigenlijk gebeurd net nadat Tony eraan gepasseerd was. En hij had nog naar die pop gekeken, er was niets aan die pop. En 2 seconden later staat hij in brand. Deb koopt de volgende dag een olielamp met de boodschap van je mag vuur maken in die lamp, maar nergens anders. Nu, Taylor had ook door het bezoek van de kerstman geslapen. En ja, ze besluiten om de kerstman opnieuw te laten komen 2 dagen later. En deze keer vragen ze hem om nog een cadeautje mee te brengen voor Sally. Dus Deb begint ook met Sally uit te leggen van de kerstman gaat komen. Hij had een cadeautje mee hebben voor jou. Hij had een beetje warm maken voor de kerstman. Nu, 2 dagen later effectief, de kerstman komt langs in het gezelschap van een vriendin van Deb. En wanneer dat die binnenkomen, begint die vriendin plots naar achter Deb te wijzen. En zegt ze van, rook, rook, zwarte rook. En ze kijken en effectief, die olielamp... kwam er een gigantische zwarte rookpluim uit. Meer dan dat realistisch mogelijk zou moeten zijn. Alsof dat Sally een groot signaal wou geven van... Kijk, kerstman, ik ben hier.
Oké.
Nu, die kerstman die heeft ook cadeautjes aan zowel Taylor als aan Sally.
Ja, even tussendoor, wat heeft Taylor daaraan? Hij is nog maar wat, een jaar ondertussen of zo.
Ja, dat is meer voor de ouders op dit moment.
Ja, echt.
Vind ik een mooie foto te kunnen nemen. En ze hebben dat ook gedaan en hier is die foto.
Oh my god. Oh, that's awful.
Nu, los van het feit dat hij een kerstman eigenlijk alleen maar een muts en een baard aan heeft en niks anders van het kostuum. En dat hij niet goed is in baby's vasthouden. Wat kun je nog zeggen van die
maar foto? Ik zou nou durven beweren dat dat gewoon Deb is dat gewoon een kerstmuts aan heeft. Want het is zodanig blurry dat je eigenlijk enkel Taylor deftig ziet op de foto.
Het was niet Deb. Het was effectief wel een ander persoon.
Oei, dat is echt een Santa van de Aldi geweest dan. maar ja, letterlijk... Alles rondom hen is gewoon ene grote waas. Ik weet niet of dat het gelijk gewoon... Ja, langs de linkerkant lijkt dat voor mij, gelijk hoe dat ik het zie, gewoon een beetje een zwarte rook ook. En ja, gewoon zo, ken je dat gelijk dat je zo in ja, lichten fotografeert, maar dat de trap hebt weggetrokken, waardoor dat zo vegen zijn gelijk.
Ja, ik zou bijna zeggen dat het is alsof dat iets bewust blurry gemaakt is op die foto, alsof dat gecensureerd is. Maar dan zie je Je ziet daarnaast wel dat dat weer meer duidelijk wordt, dat die noaas ook verdwijnt. Dus het lijkt alsof dat er twee schimmige figuren naast de kerstman staan.
Ja, maar die, dat gezicht van die kerstman zelf ook, eigenlijk is dat ook wel behoorlijk creepy.
Tony en Deb zaten ook al een tijdje te denken dat er misschien meer dan één geest in het huis was. En deze foto was voor hen een soort van bevestiging. Maar goed, de feestdagen passeren verder zonder incident. En 1994, de 5e januari, Tony wordt 's nachts heel de tijd wakker van het geluid van katten die constant de zoomies hebben en de trappen op en af stormen zonder ophouden. En na een tijdje is hij het beu. En hij zegt van, ik ga ze hier opwachten, ik ga die kat pakken en ik ga ze in een van de kamers hier steken, zodat ze daarop gesloten zit voor de rest van de nacht, dat ik kan slapen. En hij had op die trap gaan staan en hij staat te wachten. En hij hoort opnieuw het geluid dat in zijn richting komt. En het komt dichter en dichter, maar hij ziet niets op die trap. En plots passeert dat geluid hem, zonder dat er daar een kat te zien is. Dus hij staat daar te wachten in het donker. Hij hoort het geluid op hem afkomen en het geluid passeert hem zonder dat hij een kat ziet. En hij voelt een koude door zijn lichaam gaan. En hij is doodsbang en hij kruipt terug in bed. Deb was veel te diep aan het slapen om iets door te hebben. Later die nacht zou hij ook nog voetstappen horen in de slaapkamer en plots voelt hij iemand aan zijn polsen trekken en sleuren.
Oeh.
Uit angst begint hij te roepen, stop, stop! En het stopt ook effectief. Nu, hij dacht dat dat een droom was, maar de volgende dag ziet hij wel effectief sporen op zijn polsen. En dat ziet er ongeveer uit alsof dat er kleine kinderhandjes aan hem getrokken hebben.
Gasali.
Nu, verder weinig abnormale, of voor hen abnormale incidenten voor de rest van januari. Maar in februari zou er nog iets gebeuren. Dus de afstandsbediening van de tv is vermist.
Dat gebeurt hier ook wel al een keer.
Niet meer sinds om onze gsm gebruiken. Nu, na een half uur vinden ze niets. En Tony die doet een dutje in de zetel. En plots hoort hij Deb haar stem zeggen, Tony, here's your remote. En de afstandsbediening wordt op zijn borstkas gelegd. Maar hij is nog te moe, hij laat zijn ogen dicht. En later, als hij wakker is, vraagt hij aan Deb van, ja, waar heb je die afstandsbediening nu gevonden? Deb zegt van, heb ik die afstandsbediening niet gevonden? Hij zei, ja, ik lag in de zetel en je kwam dat op mij leggen en hij zei, hier is je remote. Dus hij zegt, ben ik al heel een tijd boven geweest, dan ben ik helemaal niet bij u gekomen.
Weird.
Wie was de vrouwenstem en waar kwam de afstandsbediening vandaan? Niemand dat weet. Maar enkele dagen later zetten ze zich klaar te maken om uit te gaan. En plots ziet Tony vanuit zijn ooghoek een blonde vrouw voorbij wandelen en een kamer ingaan. En hij gaat kijken. Hij dacht eerst dat Deb zou geweest zijn. Maar er was niemand in die kamer. Hij gaat naar de badkamer en Deb zit daar met enkel een onderbroek aan haar haar te doen en zich klaar te maken om... zich klaar maken om weg te gaan later. Dus wie was de blonde geklede vrouw die hij gezien heeft? Geen idee.
Amai.
Een paar dagen later, George vraagt of dat hij opnieuw mag langskomen en zonder te waarschuwen heeft hij weer vrienden meegebracht. En ze gaan zo samen rond tafel gaan zitten, George, die twee vrienden van hem en Tony en Deb. En ze beginnen een soort seance te improviseren, hand in hand zittend rond die tafel. Maar er gebeurt niet veel en ze beginnen er een beetje mee te lachen. En plots vraagt George aan Tony, wat is dat op je voorhoofd plots? En Deb kijkt en Tony was aan het bloeden op zijn voorhoofd. Er was een kras op zijn voorhoofd ontstaan, terwijl dat eigenlijk al een kwartier hand in hand met andere mensen aan die tafel zat, dus onmogelijk zelf aan zijn voorhoofd kon geweest zijn. Nu, dat was eigenlijk het enige noemenswaardige van februari. Wat gaan we naar maart?
Gelukkig zeker, amai.
Er stond muzikaal speelgoed op de kamer, op de kinderkamer. En dat was iets dat eigenlijk afhing als je dat zou aanraken. Maar plots was dat heel een tijd aan het afgaan. En ook niet onbelangrijk, het was speelgoed dat zo één van zes verschillende deuntjes zou spelen, maar altijd willekeurig. Er was geen manier om te kiezen of om hetzelfde te laten herhalen of zo. Maar plots, midden in de nacht, begon dat keer op keer hetzelfde melodietje af te spelen, wat dat dus onmogelijk was. Nu, Deb hoort dat door de telefoon, door de babyfoon, sorry. En ze gaan naar die kamer, ze pakt dat speelgoed, ze haalt er de batterijen uit en ze legt het in een andere kamer, zodat ze verder zou kunnen slapen. Nu dan, een paar dagen later, Tony, die komt plots Deb haar naaikamer binnengestormd, want Deb had een naaikamer blijkbaar, nadat hij eerder een dutje lag te doen. Hij zegt, Sally zat op mij. Hij zegt, ik werd wakker en ik voelde haar zwaarte en ik voelde handen door mijn haar gaan. En ik kon niet bewegen totdat ik begon te roepen dat ze moest weggaan. Nu, dit doet me eigenlijk ook aan iets anders denken.
De slaapparalyse.
Inderdaad. En er zouden nog een paar verhalen zijn die Tony vertelt, die me eigenlijk heel hard doen denken aan symptomen van slaapparalyse.
Oké, ja.
Nu, ik ga er niet van uitgaan dat iedereen die hier naar luistert ook onze aflevering over dat thema gehoord heeft. Ik zou hem zeker wel aanraden. Ik vind dat zelf een heel toffe aflevering. Wat was een van de mijne? Maar om het kort samen te vatten, slaapparalyse is dus een toestand waarin dat je wakker wordt, maar dat je lichaam eigenlijk nog slaapt. En dat kan soms gepaard gaan met dingen horen of dingen zien. Of een druk op je voelen, alsof dat je tegen een matras geduwd wordt. Je bent ook niet in staat om te roepen of zo. En je schiet eigenlijk vanzelf in paniek. Het is echt een heel akelig gevoel. Ik heb het zelf één keer meegemaakt dat ik iets gezien heb tijdens mijn slaapparalyse. Maar wat dat was, dat zal je moeten ontdekken in die aflevering. Het lijkt wel alsof dat Tony soortgelijke symptomen vertoont. Of dat Sally effectief op hem zat en hem neer zat te doen. Dat is moeilijk te bepalen van hier. Hè. Nu, de avond ervoor hadden ze ook naar een programma gekeken dat ik weet dat je ook kent, Unsolved Mysteries. Mm-hmm. En daarin ging het eigenlijk ook net over een spook die exact dat gedaan had bij iemand. En ze begon zich af te vragen van, zou Sally dat ook gezien hebben en zo op het idee gekomen zijn? Ze belden ook naar Barbara om dat te vragen en die bevestigde dat Sally zeker in staat moet geweest zijn om dat op te pikken van tv en daarna te proberen bootsen. We springen nog een beetje verder in de tijd naar juni van 1994 en dat muzikaal speelgoed dat blijft regelmatig afgaan. Taylor had ze ook twee identieke muzikale clones. En die gingen ook regelmatig af, of toch één van die twee. Maar wat dat opvallend was, was dat Taylor plots een intense schrik kreeg van één van die twee clowns. Diegene die regelmatig een keer afhing. Nu, die leken identiek op elkaar. Mm-hmm. En Deb experimenteerde soms zelfs door hem eerst de clown te tonen dat hij geen schrik van had. En daarna de clown te tonen dat hij wel schrik van had. En dat hij altijd op die één zou reageren. Terwijl okay. Dat er uiterlijk eigenlijk geen verschil aan die twee was.
Ja.
En ze dacht van ja, die clown die altijd afgaat, die ligt ook in zijn slaapkamer, is ook deel van zijn slaapritueel. Misschien dat hij daar de associatie maakt, dat ervoor zorgt dat hij in paniek schiet, omdat hij denkt dat we hem in bed gaan steken en gaan achterlaten of zo. Dus ze probeerde ook met die pop een paar dagen een keer weg te leggen, dat Taylor dat niet kan zien. En na een paar dagen haalt ze die pop weer boven en van zodra dat hij die pop ziet, schiet hij in paniek.
Ja, maar ze zeggen dat soms wel een keer, hè, dat zo jonge kinderen daar heel erg voor openstaan nog en misschien daar een beetje nog meer een soort van talent voor hebben om zo die paranormale dingen op te pikken. Dus ja, dat zou mij inderdaad in dat opzicht dan niet verbazen.
Dus hij staat voor dat we Ghost Hunters Junior oprichten of zo.
Exactly.
Nu, uiteindelijk zouden Deb en Taylor samen die clown in een doos steken en zou Deb tonen aan hem hoe dat ze de clown wegsturen, dat ze hem eigenlijk bij het afval gesmeten heeft. En ja, de getraumatiseerde indruk die Taylor had verdween daarmee ook. Maar hij sliep ook wel veel moeilijker. En Deb dacht na een tijd dat oftewel Sally, oftewel de vrouwengeest die Tony al in huis gezien had, Taylor soms wekte. Op een avond heeft ze hulp gevraagd aan Sally om over Taylor te waken en sindsdien is zijn slaap terug normaal geworden. In juni was het Taylor zijn eerste verjaardag en het enige noemenswaardige van die dag was dat de katten constant de trap op en af liepen en agressief achter hen begon te blazen naar iets onzichtbaars, alsof dat er iets achter hen zat dat ze kwaad op waren. Een dag later was Tony bezig met Taylor in bed te stoppen en hij wikkelde hem in een dekentje. En van zodra dat hij loslaat, vliegt dat deken van Taylor door de kamer. En Tony dacht eerst van, oké, ik heb er misschien met mijn horloge aangehaperd en zo weggetrokken of zo. Dus hij doet het opnieuw. En opnieuw hetzelfde resultaat. Opnieuw vliegt dat dekentje weg. Totdat hij zegt, nou stop dat. En hij wikkelt Taylor een derde keer in en dan blijft dat dekentje wel zijn. Dan gaan we naar 9 juli. Deb zit met Taylor te spelen, terwijl Tony ligt te slapen. Plots hoort ze hem op een erg verstoorde manier haar naam roepen. Deb, Deb. Ze reageert van, ja, wat is er? Maar er gebeurt niets. En een vijftal keren hoort ze hem zo roepen, totdat ze uiteindelijk gaat kijken. En Tony ligt in bed, als een zeester gespreid eigenlijk, met enkel zijn hoofd opgericht, met enorme paniek in zijn ogen. Hij bent te vertellen van, ja, ik, ik lag precies vast op dit bed en ik zag stof zweven. En dan begon onze watermatras, want het is de jaren 90. En het zijn ouders in de jaren 90. Dus
exact,
de watermatras.
Exact.
Plots begon onze watermatras enorm te bewegen. Zo hard zelfs dat ons kussen omhoog sprong ervan. En dat stof dat begon een vorm aan te nemen als het bovenlichaam van een vrouw. En die begon meer en meer vorm aan te nemen. En ik kon zien dat ze donker gekleed was, dat ze een hoge kraag aan had. En ze had een enorm kwade blik in haar ogen en haar armen waren gekruist. En Tony wil bewegen, maar hij kon niet. En roepen, dat lukte ook niet. En plots staat ze naast hem en hoort hij een stem zeggen: I'm gone. En dan nog wat klanken dat hij gewoon niet kon identificeren. En hij probeert op te staan en hij ziet haar een hand uitsteken naar hem. En op die hand verscheen er ook een zwarte vogel, zegt hij.
Oh, Tony, wat heb jij gepakt, hè?
Hij staat op, hij gaat naar de deur en hij krijgt die deur maar niet open. De kasten zijn open en dicht aan het slaan allemaal. En plots heeft hij een blackout en legt hij terug op dat bed en ziet hij Deb binnenkomen en alle meubels die terug normaal zijn.
Oké, dat leek dat hij heel erg aan het lucid dreamen was eerder dan... Allez.
Ja, opnieuw denk ik hier aan oftewel een heel lucid dream, zoals dat je het zegt, of opnieuw slaapparalyse.
Ja.
Mijn beste gok zou één van die twee zijn, maar Deb zegt ook dat ze niets abnormaals aan de kamer zag, dat ze ook die kasten niet gehoord heeft, maar Tony zweert er wel bij dat dit is wat dat hij gezien heeft. Ik heb nog een interview met hem gehoord in een andere podcast waarin dat hij dit verhaal ook opnieuw vertelt. Okay. En de details blijven ook allemaal hetzelfde. Ja, ik heb hier nog een tekeningetje van Sally, maar dat is geen officiële tekening, dat is fanmade.
Ja, want het ziet er zo'n beetje uit gelijk de mix van Sally en dat kind van The Exorcist.
Met een pop van Wednesday Addams vast.
Ja.
Nu, Barbara die zou ook lezingen geven aan mensen en ze gebruikte daarbij ook het verhaal van de Sally House, maar ze gaf niet de echte naam van Tony en Deb, ze gaf ook niet het adres of zo, maar ze mocht wel over de case vertellen van hen. En daarbij kwam er ook interesse in de zaak van twee tv-programma's. Het ene is hier al beroemd geweest, Unsolved Mysteries, en het andere heette Sightings. En die contacteerden allebei Barbara om te vragen of ze dat huis zouden mogen bezoeken. Nu, Deb en Tony hadden daar eventjes ruzie over. Deb wou dat heel graag, Tony wou dat absoluut niet. En uiteindelijk, na veel discussie, zijn ze erop uitgekomen dat Sightings mocht langskomen, omdat zij de kleinste crew hadden. En Sightings is er niet één, niet twee, maar uiteindelijk zelfs vier keer langs geweest. Eén keer zelfs met hun host erbij, wat dat enorm uitzonderlijk was, want de host meekrijgen, de host zijn taak is in de studio blijven en dan één praten. De host gaat niet mee op onderzoek. Maar hij had zodanig veel verhalen over de Sally House gehoord van zijn team, dat hij toch per se een keer wou meekomen. En voordat we deel 3 maken, gaan wij samen naar de Sightings aflevering kijken van de Sally House. Gaan we het dan verder gaan met ons verhaal.
Spannend. Yes. Langs de kant vind ik het jammer dat het nu weer gedaan is. Maar,
dat is een goed teken.
Het voordeel is, wij nemen het op, dus bij mij gaat er gelijk maar een paar dagen tussen zitten dat ik nog op mijn ongemak moet zitten wachten tot als dat zover is. Voor jullie gaat het dan weer een weekje zijn.
Ja, maar dus, van de vier sightings-afleveringen zijn er nog twee op YouTube te vinden, denk ik. Eén kan je gemakkelijk vinden door naar de sallyhouse.com website te gaan. En de andere gewoon Sallyhouse sightings intypen op YouTube en je zult dat wel vinden. Maar dat is eigenlijk een samenvatting van de andere aflevering plus nog een nieuw deel onderzoek. Dus mensen die mee willen zijn... Je mag hem zeker al bekijken. Wij gaan er ook eerst zelf naar kijken voordat we de aflevering maken. Maar er komt dus nog een deel aan dit verhaal waar dat die sightingsaflevering wel belangrijk voor is. Dus als je geroepen voelt om mee te kijken, doe het zeker. En dan zullen we volledig mee zijn met wat wij volgende week allemaal te vertellen hebben.
Woehoe!
Maar Nikki, wat is je bedenking tot nu toe bij het Sallyhuis?
Amai, zotjes. Ik moet wel zeggen, oké, Tony is altijd zo de meer sceptische van de twee geweest. Maar alles dat er bij hem zo afspeelt... vooral de dingen die zich afspelen wanneer dat hij alleen is... lijken toch wel een beetje vreemd te zijn. Ik weet niet of dat hij... durf het bijna niet zeggen dat hij misschien ergens zo onder heel veel stress zat en daardoor misschien een psychische weerslag had op dat moment, waardoor dat hij misschien ook die slaapparalyse had. Maar zijn aandeel in alle verhalen lijkt mij zo niet echt super te bewijzen, omdat hij meestal alleen was. Nu ja, al de rest natuurlijk. Daar waren er allemaal meer getuigen bij en zo. Dus, allez, pas op. Ik ben hier alles behalve sceptisch over, want er is te veel aan het gebeuren om daar licht over te gaan. Maar, allez, Tony, als scepticus van de twee te zijn, heeft hij toch wel de meest vreemde verhalen, vind ik.
Nu, het is waar dat sommige van de zwaardere dingen die gebeuren bij Tony, zoals Sally zien of de vrouw en die slaapkamer zien, dat gebeurt als hij alleen is. Maar de krapletsels bijvoorbeeld gebeuren altijd in bijzijn van andere mensen.
Dat is wel waar, ja.
En er zijn ook te veel andere dingen die in dat huis gebeuren om te denken dat eigenlijk enkel aan Tony te wijden valt. Want die beer die draait gebeurde op momenten dat Tony er niet bij was, bijvoorbeeld.
Ja, absoluut.
Deb heeft ook al veel dingen meegemaakt terwijl zij alleen in huis was, bijvoorbeeld met die papflessen. Dus ja, er gebeuren inderdaad standvastig rare dingen als Tony aan het slapen is, precies. Of als Tony gewoon algemeen bezig is met iets in de kamer, gebeuren er soms ook vreemde dingen. Maar het is niet enkel rond hem gecentreerd. Wat dat wel opvallend is, is dat agressiever lijkt te zijn naar hem toe.
Ja, inderdaad. En op dat in die zin kan ik het inderdaad wel volgen dat er zou kunnen aan liggen dat Sally een beetje een aversie heeft naar mannen toe. En ik ben zeker niet aan het zeggen dat Tony zijn aandeel daarin minder zou zijn. Hè.
Zou ik hem in durven?
Nee, maar dat van die slaapparalyse en zo, ik vind dat wel een interessant punt ook. En ik denk dat dat misschien gewoon een samenhang van de twee is. Hè.
Ja, kan zeker hoor. Ik denk ook, of ik heb toch de theorie, dat mensen die lijden aan slaapparalyse, dat op dat moment eigenlijk dat je meer toegankelijk ook bent voor als er, en mochten er boven natuurlijke krachten bestaan, wat dan altijd een grote if is in mijn geval. Ik ben er altijd niet 100% van overtuigd. Maar mocht er zoiets bestaan, geloof ik wel dat je onder slaapparalyse meer toegankelijk bent ervoor.
Ja, dat is een gedachtegang dat ik zeker kan volgen. Ben benieuwd wat jullie ervan denken. We gaan sowieso in de Facebookgroep ook weer een discussiepost starten dan. Dus laat maar weten wat jullie denken.
Ja, inderdaad. Ik vind het al sinds een van de meest fascinerende haunted houses dat we ooit bezocht hebben in deze podcast. Dus ik hoop dat jullie ook een beetje enthousiast zijn voor deel 3, want ik kan zeker wel.
Oké, dan zien wij jullie met veel plezier volgende week terug. Nu, in de tussentijd, wat kun je allemaal doen om ons te steunen? Je kan naar onze website gaan, graspraak.be. Daar kan je bijvoorbeeld onze merch kopen. Daar kan je eventueel ook lid worden van onze Patreon. Dan kan je een maandelijkse bijdrage doen dat heel wat mooie voordelen biedt. En dat zijn Jens.
Wel, wie lid is van Patreon, die krijgt dus elke aflevering een shout-out, zoals we dat ook deze keer gedaan hebben. Je krijgt ook toegang tot onze ongefilterde research notes, die ik er nu al 3 weken ben vergeten op te zetten, dus ik zal er misschien zo'n beetje werk van maken. Voor de rest, je krijgt ook een direct contactkanaal naar ons toe. We zetten ook regelmatig zo een keer iets als onze muziek van de podcast, zetten we daar ook een keer online. We kondigen soms al een keer op voorhand aan wat dan de komende aflevering gaat zijn. En deze maand schenken we ook de helft van onze Patreon-inkomsten en merch-inkomsten aan het Rode Kruis, die momenteel de vluchtelingen uit Oekraïne aansteunen. Dus bovenop Graspraak te steunen, steun je ook nog eens het goede doel. Dus we kunnen het enkel aanraden. Er is ook, om nog eventjes terug te komen op de merch store, er zijn ook wat nieuwe designs toegevoegd aan de webshop. Een paar heel coole designs. Ey, motje. Een cryptid collectie design.
De kludde.
Kludde!
En ja, na deze week waarschijnlijk ook een relaxing spook. Hè?
Ja, ik kan er zo meteen aan beginnen. Goed. Graspraak is dus te volgen op Spotify, op Apple Podcasts, op Google Podcasts, op Stitcher, op ja, eender welke podcast-app. En ongeacht wat dat je platform van voorkeur is, we vragen om daar een rating te geven of je te abonneren of eender wat te doen dat je kan om de podcast te steunen, want zo geraken wij hoger in de rankings en bereiken wij meer publiek en kunnen wij ons paranormaal clubje enkel maar uitbreiden. Want als je enkel maar luistert en je heeft geen ratings of eender wat, dan kan het wel een keer zijn dat plots je wc-pot begint te koken. En we weten nu hoe dat kan gebeuren, dus we zullen al die donkere graspraak-entiteiten op je wc-pot afsturen. Als je geen rating heeft, geef ons een rating nu!
Dit was Graspraak. Tot volgende week.
Dag.
afspraak.be.